hebben ze al ingehaald door een andere missie die op het punt staat gelanceerd te worden, namelijk in Japan. Een ruimtevaartuig wat ook diep de ruimte ingaat. Voor het eerst in de geschiedenis dus een ruimtevaartuig wat echt een verre ruimtereis gaat maken, namelijk in de richting van Venus. En als hij daar aankomt, gaat hij niet in een baan om Venus, maar vliegt hij nog verder. Dus hij gaat echt heel diep verder de ruimte in. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder dat we dit mogen meemaken. Dit ruimtevaartuig gaat eigenlijk mee met een ander ruimtevaartuig wat naar Venus gaat. Dat is Planet C, oftewel de Venus Climate Orbiter. Of op zijn Japans Akatsuki. En die moet dus wel in een baan om Venus gebracht gaan worden. Maar goed, omdat die toch die kant op gaat, dachten ze, nou, dan kunnen we nog wel een kleine andere satelliet meesturen. En dat is Unitec 1. En die 1 die suggereert dus dat er nogal meer van dat soort dingetjes kunnen gaan komen. Die lancering staat op het programma morgenavond om 23:44 onze tijd. En dan moet dus de H2A-raket worden gelanceerd. Van JAXA, de Japanse ruimtevaartorganisatie, vanaf Tanegashima Space Center in het zuiden van Japan. En daar gaan dan nog 5 andere satellieten mee. Waarbij dus Unitec 1, die meegaat naar Venus. Verder Icarus, een demonstratiemissie voor een ruimtezeil, een solar sail, een zonnezeilmissie dus. Die gaat testen of dat nou goed functioneert. En nog 3 CubeSats die ook meegaan. 3 Japanse CubeSats. Nagai sterretje, Waseda Sat 2 en K-Sat. En dat zijn weer van die universiteits CubeSats die op 70 centimeter downlink hebben. Althans de eerste 2. Die derde die moet in de S-band gaan zitten. En op veel hogere frequentie, bij 13 gigahertz in de KU-band. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk precies welke frequentie dat dan is, maar dat horen we dan nog wel. Maar goed, dus 3 CubeSats, die blijven in de lage baan om de aarde. Maar die anderen die gaan dus wat verder de ruimte in. Vooral onze, of de meest interessante is natuurlijk die Unitec 1. Nou, die wordt in eerste instantie afgeleverd in een hoge baan om de aarde. En na enige tijd, ik weet niet precies hoe lang, zal hij dan een extra manoeuvre maken, waardoor hij dus vertrekt richting Venus. Na de lancering zal hij 48 minuten later zo'n beetje afgekoppeld worden, om 0:32 zoiets, onze tijd. En dan zit hij op een hoogte van ruim 6600 kilometer, 6620 nog iets meer. En dan heeft hij een forse snelheid gekregen natuurlijk, want anders zou hij dat niet halen op die hoogte. 9000 meter per seconde in eerste instantie. Baan is niet helemaal duidelijk. Ik denk een baanhelling van iets van 6,5 graden of zo. Een hoge baan, waarschijnlijk ongeveer cirkelvormig. En dan goed, zodra ze die baan gemeten hebben, kunnen ze dus precies gaan bepalen hoe dan de manoeuvre uitgevoerd moet worden. Om dan in een Hohmann transfer orbit naar Venus te gaan. Dus dat is eigenlijk een soort elliptische baan om de zon. Waarbij zowel Planet C als Unitec 1 zodanig in een baan om de zon worden gebracht dat ze op het moment dat ze de baan van Venus passeren ook Venus zullen aantreffen op diezelfde plek. Dat zou wel handig zijn. Nou, dan kan Planet C dus in een baan om Venus komen en ja, Unitec 1 vliegt er vlak langs en vliegt dan verder. Wat dat voor effect heeft op zijn baan moeten we natuurlijk even afwachten, want hij zal dus wel een flinke duw krijgen zeg maar, van de planeet. Dus welke kant hij op gaat en wat hij dan gaat doen, moeten we nog zien. Nou, dat belooft natuurlijk wat, want het is een flinke uitdaging voor amateurs om zoiets mee te maken. Want ja, dat is allemaal nieuw. Dan krijgen we ineens allerlei aparte effecten die we nog niet eerder gezien hadden. En daar moeten we eventjes dus mee leren omgaan. Zoals echt DX werken, echte zwakke signalen. En vooral ook de frequentie waar die op zit, 5,840 gigahertz. 6 centimeter band, dat is natuurlijk niet echt een band die zo heel veel gebruikt wordt. Dus er zullen niet veel amateurs apparatuur voor hebben. Ontvangers, antennes en zo. Dus dat is een extra uitdaging om daar dan die zwakke signalen op te gaan vangen. In eerste instantie zal er 1200 baud telemetrie worden uitgezonden in AX25 mode. Zoals we dat bij andere satellieten ook zien. Alleen, zodra die dan in een baan naar Venus is gekomen en dus van de aarde wegvliegt, snel in afstand toeneemt, dan zal overgeschakeld worden op CW. Echt aan-uitsleutelde CW met een hele lage snelheid, 1 bit per seconde. Dus 1 punt duurt 1 seconde, zeg maar. Dus dat maakt het mogelijk om ook heel smalbandig te detecteren enzovoorts. Maar goed, je krijgt dus ook te maken met doppel shift, dus dan moet je allemaal heel precies uitdokteren. Uitzendingen, dat is allemaal precies gedefinieerd hoe dat plaats gaat vinden. Dus dat is allemaal wel te bekijken. Nou, een tweede grote uitdaging is uiteraard de tracking. Want ja, tot nu toe met al die satellieten in baan op de aarde, daar zijn we wel een beetje aan gewend geraakt. Daar hebben we natuurlijk allerlei satellietbaanberekeningsprogramma's voor. En de bijbehorende baanparameters voor elke satelliet. De bekende Kepler-baanparameters, ook wel two line elements genoemd. Omdat die parameters in twee regels worden beschreven. En ja, die hoef je maar in zo'n programma te stoppen en dan werkt dat gewoon. Maar ja, bij zo'n ruimtevaartuig wat de ruimte ingaat en helemaal niks met de aarde te maken heeft, in principe, in eerste instantie nog wel een beetje natuurlijk, maar daarna niet meer. Ja, die volgt een heel andere baan, een baan om de zon eigenlijk. En dat is heel anders rekenen, dat is even heel ander gedoe. Nou, daar hebben ze natuurlijk in Japan ook wel even over nagedacht. En daar hebben ze dus voor beschikbaar gesteld. Ze leveren baanparameters, maar ook de bijbehorende software om daarmee te rekenen. Staat op de site van Unitech 1. Kun je software gewoon downloaden. En zodra dus dan het ruimtevaartuig onderweg is naar Venus, wordt regelmatig opnieuw gemeten waar die uithangt. Dan worden opnieuw parameters gemaakt en gepubliceerd en die kun je dan weer in het programma stoppen en dan kun je weer gecorrigeerde berekeningen doen enzovoorts. En zo kun je hem toch blijven volgen. Dan weet je in ieder geval in welke richting je antenne moet zetten. Dat is wel even wennen, dat is even heel anders, maar zo gaat dat dan. Die baanparameters zijn ook van een ander type. Er zijn eigenlijk twee type baanparameters. De two-line elements, de Kepler baanparameters, die kennen we wel. Maar er is ook een ander type wat ook vooral professioneel vaak gebruikt wordt. En dat is de zogenaamde state factor. Dat is eigenlijk enerzijds simpel, anderzijds ook niet zo handig. Maar goed, het heeft een aantal voordelen. Een state factor is niks anders dan een rijtje coördinaten die vertellen waar het ruimtevaartuig, wat het ook is, zich bevindt op een zeker tijdstip. Dus de X, Y en Z coördinaten ten opzichte van bijvoorbeeld het middelpunt van de aarde. En ook de snelheidsvector, dus hoe groot de snelheid is en in welke richting die snelheid gaat. Dus de grootte en richting verder, dus echt een vector. Nou, dus die getallen, totaal 6 getallen, plus het tijdstip waarop het gemeten is, 7 getallen, die vormen dus ook een setje baanparameters. Nou kun je die normalerwijs gewoon omrekenen. Als je dus de baanparameters in de state factor vorm hebt, kun je ze omrekenen naar two line elements. En ook omgekeerd. Er zijn programmaatjes voor. Dat gaat wel goed zolang je het nog hebt over banen om de aarde. Dat is geen probleem. Maar zodra je dan diep de ruimte ingaat, dan heeft het geen zin meer om two line elements te berekenen. Dus dat werkt dan niet meer. Want die zijn alleen voor banen om de aarde geschikt. Dus dat is even heel anders denken. Je moet dus nou met state factors gaan werken. En die dan in dat programma stoppen wat je uit Japan krijgt. En daar kun je dan mee berekenen wat je uiteindelijk voor azimut en elevatie mag verwachten. Maar ook de doppler shift die je gaat krijgen gezien de beweging van het ding in de ruimte. Dus dat is allemaal te vinden op de site van Unitech 1. Kun je downloaden. Ze hebben ook een andere vorm, een Excel sheet, maar ja, dat is helaas helemaal in het Japans, dat is niet echt handig, maar het andere programma is gewoon keurig in het Engels, dus dat is goed te doen. Bovendien hebben ze software beschikbaar gesteld voor het ontvangen en analyseren van de telemetrie. En dat combineren ze ook met Spectrum. En dan, als je dat allemaal goed uitdoktert, dan kun je dus telemetrie gaan verzamelen en doorsturen naar Japan. Daar hebben ze ook iets voor geregeld. Een site waar je dan de ontvangen telemetrie kunt uploaden. Er is ook een wereldwijd netwerk van grondstations verzameld. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Ze proberen zoveel mogelijk amateurs uit de hele wereld te betrekken. Vooral natuurlijk stations met grote antennes en gevoelige ontvangers enzovoort. Zodat die dan mee kunnen doen bij het gaan proberen te ontvangen van die signalen. En vooral ook die signalen zo lang mogelijk te blijven ontvangen als dat ding onderweg is naar Venus. En dan maar kijken hoe ver het nog lukt. Vermogen is maar in totaal 9,6 watt met twee antennes, twee patch antennes. Dus per antenne maar 4,8 watt. En ja, je ziet meestal maar één van de twee antennes terwijl het ding tuimelt. Dus eigenlijk zie je maar 4,8 watt in het algemeen aan output power. Hij is dus niet gestabiliseerd, hij roteert en tuimelt een beetje willekeurig. Dus het is niet helemaal rondstralend patroon, dus je krijgt ook niet een continu signaal. Het zal ook een beetje fading vertonen door dat roteren en tuimelen. Dus dat wordt een interessante uitdaging. En dus de vraag hoeveel amateurs daar mogelijkheden voor hebben en spullen voor gaan bouwen en opstellen. Maar het zou een aardige uitdaging kunnen zijn, lijkt me zo. Dus dat staat morgenavond op het programma. Als de lancering, die trouwens ook live wordt uitgezonden op internet door JAXA. Als die geslaagd is, dan moet er toch aardig wat informatie beschikbaar komen in de komende week. En kunnen we het allemaal gaan volgen. Ik ben benieuwd. Goed. Even kijken. In Vietnam wordt intussen ook gewerkt aan een CubeSat. De CubeSat F1. En dat is een tweevoudige, dus een 10 bij 10 bij 20 centimeter CubeSat. Met ook weer de bekende dingen als 2 meter en 70 centimeter. Downlink komt op 437, 485 met 1200 baud AX25 telemetrie. Tenminste als hij binnen het bereik is van het grondstation in Vietnam. En anders zal hij CW telemetrie uitzenden. Daar worden wat experimenten weer uitgevoerd. En er zitten ook wat camera's in en zo. Dus die wil allerlei foto's gaan maken van de aarde. En magnetische metingen doen en dat soort zaken. En uiteraard weer de bedoeling om daarmee studenten te leren om te gaan met dit soort technieken en als onderdeel van hun opleiding daar praktische ervaring mee op te doen. Ze hopen dat hij minstens een jaar actief kan blijven, want daar willen ze ook eens mee testen. Er zijn al wat testmodellen gebouwd en ze gaan binnenkort echte engineeringmodellen opbouwen. Het grote probleem is de lancering natuurlijk, want ze hebben er nog niet zoveel geld voor. Ze zijn nog aan het sparen. Maar als ze een lanceermogelijkheid vinden, dan zou die dus ergens in de loop van volgend jaar gelanceerd moeten kunnen gaan worden, is de gedachte. De 14e afgelopen vrijdag dus is er weer een keer een actie geweest van MAI 75. Dus Moscow Aviation Institute. Die zijn weer gaan spelen met SSTV vanuit het Space Station. En toen zijn er over Europa dus wat uitzendingen geweest van SSTV-plaatjes vanuit het Space Station, zowel binnen als buiten het station. En dat is weer redelijk geslaagd, maar het was maar een paar passages overdag. En de rest van de wereld heeft er niet veel aan gehad, maar het heeft wel alweer gewerkt. Wat hebben we nog meer? Een heleboel bekende dingen al. YouTube video's zie ik van Henk, PA3GUO, over CubeSats, aardig om te bekijken. WebSDR wordt ook reclame voor gemaakt enzovoort. Nou, verder hebben we, Oscar 51, die is in mode VS gezet. Die S-band downlink, dat gaat natuurlijk spannender worden nu, want gezien de situatie van de baan, dat hij weer elke omlopende schaduw van de aarde komt, heeft hij wat minder vermogen beschikbaar voor zijn batterijen, moet dat weer wat anders ingesteld worden en beperkte uitzendingen krijgen. Ja, dat is elke keer even hopen dat hij het volhoudt. Als hij uitvalt, moet hij weer door een commandostation ingeschakeld worden. Dus dat is de komende weken steeds moeizamer, zeg maar, op dat gebied. Maar hij doet het verder goed, maar het is even experimenteren. Oscar 68, die zal de komende week weer in de lineaire mode staan. De Chinese satelliet, die zal dus allemaal voor CW en SSTV, nee, SSB, CW-SSB verbindingen beschikbaar zijn. De hele week. En even kijken, wat hebben we nog meer? Slow scan, ARIS verbindingen. Even kijken, ja, er zijn weer verbindingen geweest. Op de 14e weer met Japan. Er komen nog een paar aardige verbindingen die binnen ons bereik hoorbaar zijn. Op de 20e mei een verbinding met Canada via ON4 ISS Telebirds. Dus dat is in België, dat moeten wij dus mee kunnen horen. Op 20 mei om 18:28 onze tijd. En weer op 29 mei een verbinding met Australië, weer via ON4 ISS in België, om 12:43 onze tijd. Dus er zijn weer een paar mogelijkheden om ARIS-verbindingen mee te luisteren. Wat hebben we dan? Even kijken. Er worden heel wat CubeSats ook ontvangen. Door DK3WN bijvoorbeeld, die heel wat telemetrie oppikt van verschillende CubeSats. Verder amateursatellieten. Ja, Oscar 7 blijft prima schakelen tussen mode A en B. Vandaag mode B geweest, dus morgen weer mode A. Oscar 16 en 19, allebei dus buiten bedrijf, helaas niet meer teruggehoord. Oscar 27 doet het prima, 29, 50, 51, 52 en 68, allemaal volledig operationeel. Oscar 50 heeft af en toe wel wat frequentiesprongetjes, zoals bekend. Onze Oscar 64, hotel 4 Oscar 64, die blijft telemetrie uitzenden, hoewel die regelmatig uitvalt. En soms op hele vervelende momenten, maar goed, dat hoort erbij. Space Station is verder weinig gebeurd. Heel af en toe is even Packet in bedrijf, maar meestal niet. En af en toe een ARIS-verbinding. Momenteel is natuurlijk helemaal weinig te verwachten, omdat ze van de week dus voorbereiding aan het treffen waren voor de komst van de Space Shuttle. Die is dus eergisteren gelanceerd en vanmiddag aangekoppeld. Een paar minuten voor 4:30 vanmiddag. Space Shuttle Atlantis voor zijn allerlaatste vlucht. En daarna gaat hij dus het museum in. Atlantis die maakt nu zijn 32e en laatste vlucht naar het Space Station. STS 132 heet die vlucht. En hij levert weer wat spulletjes af, zoals een Russische module. De MRM 2. Hoe heet die? En die wordt dus aangekoppeld aan het Space Station aan de onderzijde van de Zarya module. En ze gaan in totaal weer 3 ruimtewandelingen uitvoeren. En dat gaat dus in de komende weken maandag, woensdag en vrijdag gebeuren. MRM-1 is het trouwens, Razviet, oftewel dageraad in het Russisch. En die vlucht is redelijk goed gestart eigenlijk. Hoewel er eventjes wat complicaties waren. Met een camera aan een sensorsysteem om de shuttle te kunnen controleren aan de voorkant en onderkant en zo, of er beschadigingen waren aan het hitteschild. Maar die camera kon niet alle kanten op bewegen door een kabel die een beetje in de weg zat, dus daar moeten ze tijdens een ruimtewandeling nog even naar kijken. Dus misschien dat er naast de geplande 3 ruimtewandelingen nog een extra moet komen, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar misschien is het niet nodig. Verder hadden ze nog even het probleempje dat er weer een stukje ruimteschroot in de weg dreigde te komen zitten vanmorgen vroeg. Waardoor het Space Station eventjes een uitwijkmanoeuvre had moeten gaan maken. Waardoor ook de shuttle dus eventjes weer zijn naderingsprocedure moest gaan aanpassen om goed bij het Space Station uit te komen en zo. Maar dat bleek allemaal niet nodig te zijn op het laatste moment. Want de afstand was groot genoeg. in ieder geval meer dan 10 kilometer. En dat is het criterium voor de uitwijkactie. Het was uiteindelijk 16 kilometer. Nou, dat is nog niet veel, maar voldoende om te zeggen van nou, laat maar gewoon doorgaan. Dat gedoe met dat ruimteschoot is natuurlijk een steeds groter probleem aan het worden. En het leuke is dat er nou serieuzere plannen worden gemaakt om ruimteschoot op te gaan ruimen. Er zijn natuurlijk al tientallen voorstellen geweest voor dit soort acties, maar het is allemaal, er zit niks praktisch bij en ook wat betaalbaar is. Maar nu willen ze iets nieuws gaan verzinnen. Vanaf de grond gewoon met hele sterke lasers dat ruimteschoot verpulveren, is het idee. Maar ja, dan krijgen ze het eerste probleem. Dat ze die kleine dingetjes waar het over gaat eerst moeten opsporen. Want het gaat om objecten in de grote orde van 1 mm tot 30 centimeter. Daarbij moeten ze natuurlijk ook al oppassen dat ze andere kleine objecten zoals CubeSats, die ook maar 10 centimeter zijn, dat ze die niet gaan beschouwen als groot. Dus dan moeten ze wel goed kunnen onderscheiden. Dus dat betekent, eerst moeten ze die objecten kunnen opsporen en kunnen identificeren, karakteriseren. Dus dat betekent dat ze toch een flinke uitdaging hebben. Want ga maar eens even objectjes van 1 mm en zo opsporen. Dat is niet makkelijk. Met radar lukt dat niet. En nou zijn ze zowel in Amerika als in Rusland, in een samenwerkingsproject overigens, bezig om met lasers te gaan werken. Eén laser om de objecten te belichten. Want zonlicht is niet voldoende, dus ze moeten echt belicht worden met een laser vanaf de grond. En dan met een andere laser precies uitmeten en daar dan met een telescoop naar kijken en precies uitmeten waar zo'n dingetje dan hangt. Zo'n klein, zeg maar een M3-boutje bij wijze van spreken. Moeten ze dan zien te vinden. Nou, dat denken ze op die manier te kunnen doen. En dan komen ze uiteindelijk, als ze dan precies weten waar zoiets hangt en ze hebben de baan goed kunnen bepalen, dan komen ze met een andere hele grote laser en dan blazen ze dat ding uit de ruimte. Nou ja, me lijkt als alleen maar de energie dan, of de massa alleen maar verspreiden en die zal dan misschien minder schadelijk zijn, maar toch nog steeds is die aanwezig natuurlijk. Het verdwijnt niet als je er een laser op richt. Maar goed, ik ben benieuwd. Er wordt er heel hard aan gewerkt, maar er moet echt iets gebeuren, want anders is over een tijdje de hele ruimte onder 1000 kilometer gewoon, misschien wel onder 1500 kilometer, gewoon niet meer bruikbaar. Dan loopt het helemaal vol met troep. Nou goed, heel verhaal, maar dat speelt dus elke keer weer mee met acties van satellieten en ook bemande ruimtevluchten, dat ze daar naar moeten kijken. Goed, tot zover eventjes de dingetjes van deze week. En eens kijken of het allemaal toch gelukt is. Kijken of Henk er nog is. UOP aan al de hele.
Ja, veel interessant nieuws. Dankjewel, Nico. Interessant verhaal. Door naar de volgende.
Oké, okay, je zit ook al klaar op 5,8 gigahertz?
Nee. Dat was me in Duitsland toen die mevrouw er was van de projectteam. Al vrij snel duidelijk geworden dat ik er niet aan mee kon. Hè. Antenne te klein en ik had niet een downconverter. Dat was wel aardig, hè. Zat de downconverter bij zich. En toen zei hij, ja, in Nederland hebben we ook een grote schotel staan. Heet Dwingelo. En toen via Rob en Frans en nog wat andere doorverwezen. Nee, geen grote antenne en niet de goede frequentie. Oh ja, trouwens over daten. Ja, er was een hoop commotie over. Hè. Want er komen er nog nieuwe satellietzendontvangers. Een nieuwe ICOM, die lijkt heel erg duur te zijn, hè. Jongen. Dat is een soort combi alles ding, hè. Niet alleen het beste HF, maar ook het beste, of dan ook nog die twee satellietbandjes erbij. Daarmee kan die op 4K te staan. Dat is wel indrukwekkend als je dat naast een volledig hypermoderne, SDR-kit zet, hè. Zoals die van Flex. Wel grappig.
Ja, inderdaad. Nou ja, ik weet niet of er inderdaad nog een markt is voor dat soort apparaten. Geleidelijk gaat het toch allemaal naar SDR toe, denk ik dan. Maar goed, daar zijn natuurlijk ook weer allemaal converters bij nodig voor de hogere frequenties. En die moeten er toch wel even weer komen. En die zijn dan ook weer niet goedkoop, dus inderdaad, ja. Maar goed, spannend, ja, leuke discussies. Goed, even naar Bert Sky aandelen. Ja, okidoki. Ja, inderdaad, het is maar een simpel ding, hè. 35 centimeter kubus, 15 kilo. Met niet al te veel ingewikkelde dingen erin. Hè? Een beetje apparatuur, zender, ontvanger, commando spul natuurlijk. En mogelijkheden om verschillende modus aan uit te zenden. Maar echt dramatische, ingewikkelde apparatuur zit er nog niet in. Maar goed, het is een eerste experiment om het uit te proberen. En komen er misschien wel meer. informeren. Toch wel een aardig idee. Dan, ja, dan is fase 5a van Amsterdam natuurlijk een veel interessanter en ingewikkelder project. Maar goed, die is er nog niet. En ook daar hebben ze het probleem van de lancering regelen nog steeds niet opgelost. Goed, even naar Frans. Erik, zeg het heel over.
Ja, het is een hele waslijst van dingetjes, Nico. En allemaal interessant om te proberen. Hè? Maar er ontbreekt gewoon de tijd aan. Hè? Ik zou wel een jaagje op 5,8 willen maken. Iets met ringetjes of zo. Leuk. Maar ja, dat zien we nog wel weer. Bedankt, zou ik zeggen. Niks aan toe te voegen, hoor. En graag weer tot binnenkort. Groetjes van P1RXC.
Ja, of een schotel, hè. Drie meter schotel moet het zonder meer mee kunnen, hebben ze al voorgerekend. Zeker bij de 25 meter schotel, maar goed, dat is een ander verhaal. Goed, even naar Joop, DNA-deel.
Ja, oké, niet gewoon. Groep P1 DNA. Nou, leuk om maar eens een keer te horen van alle activiteiten, hè? Zo. Interessante projecten allemaal. Venus, wel achterliggende techniek. Ja, geinig. Nico. Oké, ik luister verder even mee. De groep 1DNA.
Ja, P1 DNA. Ja, het gaat maar door, hè. En je hoort het al, we hebben al tot en met Oscar 68 al rondfietsen. En het worden er alleen maar meer. En bosjes van die kleine CubeSatsen. En er komen er ook een hele serie nog aan. Tientallen, letterlijk. Goed, even kijken of er nog andere stations dan zijn. P1 DNA. Nee, niet meer. Goed, dan nog iemand die er al was, die nog wat heeft. Voor we stoppen, P1 Delta Limonsk.
Ja, RG.
Van.
Ja, twee dingetjes. Leuk om te weten. De sterrenwacht in Hees. Daar krijg ik net een mailtje van Arte, via camera's. Die heeft de oude zonneschotel van Dwingelo staan. En dat is een schotel van 3 meter. Ik ga daar binnenkort toch contact opnemen. Je weet maar nooit. Maar dat is een dichte schotel van 3 meter. Daar moet je iets mee kunnen. Hè. Dat is ook wel leuk. Als je de sterrenwacht Heli zoekt op internet, op de naam Heli, dan zie je ook wel een fotootje van die schotel. Dat is een aardig ding. En het andere, dat is meer voor Joop. Ik zal binnenkort weer een mailtje sturen naar jou, Nico, met de laatste ionosfeermetingen. En voor Joop is het leuk. Zijn setje, dat GPS-setje, geeft daar de 1 puls per seconde signalen mee. Daar meten we dat mee. En dat loopt nog steeds fantastisch, Joop. Dus alles in orde. Terug naar jou, Nico.
Ja. Ja, daar had Joop ook al ideetjes voor, hè, om dat te gaan gebruiken. Ja, Joop, ik ben intussen er ook mee bezig, dus met 1 PPS-signaal te gebruiken. Weliswaar niet van de spul waar jij het over had toen. Ik heb een Garmin GPS 18 daarvoor in gebruik. Dat doet het heel erg goed. En super nauwkeurige timingmetingen voor propagatieonderzoek, hè, voor met chirp sounders. Dus werkt leuk. Goed, maar die van Helly en zo, die heb ik ook al zitten bekijken. Ja, dat is, ik wist niet eens dat die bestonden, maar dat is een enthousiast clubje. Moet maar eens kijken op die site. Best grappig wat die allemaal aan het doen zijn. Toch wel interessant om in de gaten te houden, inderdaad. Goed, nog iemand iets voor we stoppen? Nee dus. Nou, allemaal succes ermee. Shuttle kun je nog volgen. Een vlucht van 12 dagen in totaal. 3 ruimtewandelingen. Ze zitten nu op redelijk geschikte tijden. Hè? Niet midden in de nacht zoals de vorige vlucht. En voorlopig heel wat activiteiten dus te zien en te horen via NASA TV en dergelijke. En ja, vanaf morgenavond dus de eerste Deep Space ruimtemissie vanuit Japan op amateurfrequenties en zo. Leuk. Goed, allemaal succes. P1 DLO, Delta Limonska daarmee.
Nou, Nico, bedankt. Dus denk, ja, jij zegt het trouwens ook. ISS, het is alleen wel jammer dat ze niet s'nachts voorbij komen. Nou, hadden we misschien nog eenmalig kunnen zien dat ze achter elkaar vliegen. Hè? Dat was ook waardig geweest. Want wat was het vorige keer toch? Nou, toen was het bewolkt elke keer als ze voorbij kwamen. Vorige maand of zo. We hadden maar hele kleine mogelijkheden. Ik is morgens vroeg, meen ik, rond 4, 5 uur of zo, 6 uur. Ik vind het ook wel weer jammer.
Ja, als je zo bekijkt wel. Ze zitten nou wat vroeger. Hè? Maar ja, goed, lange dagen, dat is weer iets anders wat we nu hebben. Natuurlijk heeft ook zijn voordelen.
Ja, klopt.
Goed.
Ja hoor. Ja, Bertus, zeg het maar. Ja, prima, Bertus. Verhaal is, wat je nou opdist is tweeledig, hè? We moeten eerst een paar stelkomplaten regelen en vervoer van de materialen die in de polder liggen richting Dwingelo. Dan gaat dat zeker door. We hebben al een min of meer ongeschreven toestemming om daar wat op te zetten. Het andere is natuurlijk die sterrenwacht in Hees, die wil geholpen worden. Die hebben een schotel, is volledig draaibaar, is operationeel, alleen er zit geen ontvanger in. En ze hebben ook eigenlijk geen mensen die er iets van verstand van hebben. Het zijn allemaal optici. En er zijn er twee bezig om zich erin te werken, in de elektronica en andere zaken. En die willen wel. Maar ze zoeken hulp en ze hopen eigenlijk betrokken te kunnen worden bij Dwingelo om inderdaad oppervlakte, hoe heet het ook alweer, hè? Die oppervlaktemetingen te doen via die interferometrie. Dat is één. Samenwerken, eventueel later interferometrie tussen twee schotels te gaan plegen op objecten, dat soort dingen. Vinden ze erg leuk, willen ze graag bij betrokken raken. Natuurlijk een interessant aspect is wie gaat dat doen en hoeveel tijd kost dat. En had je die tijd niet beter in Dwingelo kunnen besteden? Nou ja, dat is een blijvend probleem. En er zijn er hier in het zuiden maar een paar. Het ligt onder een bos of naast een bos ergens. Dus wij komen toch eerder in aanmerking dan mensen die in Dwingelo wonen. Dat is een ander verhaal. Maar ja, kost ook tijd. En onze eigen schotel gaat sowieso door, Bertus. Sterrenwacht in Hees of niet, hè? En dat moet ook opgesteld worden. Daarvan is het wel belangrijk om te kijken hoe de huidige opstelling is. Er zit één positiemotor in de hoogte en in de breedte kan die ook versteld worden. Zoiets was het, of het was net andersom. Hè. In de breedte met een motor en de hoogte kan versteld worden. Dat lijkt me ook logischer, omdat je op verschillende satellieten moet kunnen. Maar, ja, wat is daar aan nodig nog aan tandwielen, aan mechanica voordat je motoren kan gebruiken? En wat voor systeem kies je dan? Dus ik vind het heel leuk dat je alvast motoren hebt, dat is nooit weg. Maar kijk ook goed naar hoe het systeem eruit ziet en waar je ze zou neerzetten. En één motor zit erbij, maar of die herbruikbaar is, weet ik ook niet. En controle van die spullen, geen idee. Dus we moeten ook nog inventariseren wat we hebben daar. Maar ik vind het wel leuk dat je er al aan bezig bent. Dus dat gaat zeker wat worden. En ook daar moeten we wat extra effort in steken. Dus er is genoeg te doen, Bert. Dus hartstikke mooi. P1KA, P1RC. Jazeker, ik heb het verzoek gekregen van Art om contact op te nemen met die mensen en minstens even te praten en te kijken of we iets kunnen betekenen of niet. En uiteraard wil ik dat niet alleen doen. Dus ik denk het wel, daar moeten we maar eens heen die kant uit. Een gesprekje aanknopen, die schotel zelf bezichtigen, kijken wat er nodig is en adviezen geven. En even kijken of wij zin hebben in een samenwerking, of we die tijd kunnen opbrengen. En ook voor later, hè. Vaste verbindingen met camera's, dat zou natuurlijk een leuke zijn. Dan krijgen we een netwerk over het land als het zo doorgaat op het gebied van radiosterrenkunde. Dat is natuurlijk heel leuk. Ja, prima. Hou ik in de peiling. Leuk. Ik zal eens kijken wanneer die mannen tijd hebben en zo. En dan er zitten we meerdere vakantiedagen en weekenden. Alhoewel, na Pinkster wordt het weer een poosje rustiger. Hè? Dan zien we wel weer. Alhoewel, door de zomer heen alle weekenden wel wat is. Oké, wordt vervolgd, Bertus. Groetjes, KA van RxC.
Frans, ga je toevallig morgen nog naar de Veerom?
Denk het niet, Henk. Is er iets interessants? Er is hier veel te doen, hè. Ik ben net terug en volgende week moeten we weer een weekend weg. Een hoop te regelen hier. Maar vertel.
Nou nee, het is QZL-avond. QZL-kaartavond. En ik kom er één keer per jaar als er QZL-kaart zijn. Ik time het altijd verkeerd. Dus ik dacht, als jij gaat, dan wou ik je vragen om ze mee te nemen. Maar dat helpt dus niet.
Nee, maar ik kom er een enkele keer en dan...